Goedemorgen. We gaan verder met de bergrede. Even heel kort samenvatting waar we tot nu toe zijn gebleven. De bergrede is de rede die Jezus uitsprak nadat hij wonderen en tekenen had gedaan. De aandacht had getrokken van de mensen. En moeten we ons voorstellen dat in die tijd Israël bezet was door de Romeinen. En men uitkeek naar een krachtige man. Een Messias die de Romeinen eruit zou schoppen. En Israël weer het plek zou geven die het zou verdienen. Nou, na bergrede zou wel duidelijk worden dat dit een hele andere Messias is. De bergrede is niet een nieuwe wetgeving of iets wat we moeten doen. In die zin, het is wat de Heilige Geest door ons kan en wil gaan doen. Het is een belofte. Jezus leert de mensen, en dat begint in Matthäus 5, dat God je karakter gaat veranderen. Het doel Romeinen 8 is dat we op Jezus gaan lijken. Het doel is dat Jezus door de verlossing van mensen, hij een bruid verzamelt uit alle volken die voor God de Vader gepresenteerd worden. Dit zijn ze. De bergrede is dus ook de belofte hoe de Heer Jezus ons uiteindelijk bij de Vader gaat brengen. En de karaktervorming is, de zaligsprekingen laat zien hoe je karakter gevormd wordt. Je begint met je houding, ik kan het niet. Nee, je hebt Christus nodig, je hebt redding nodig. En uiteindelijk word je zachtmoedig, je gaat verlangen naar gerechtigheid. En uiteindelijk wil God je naar geestelijke volwassenheid brengen, dat je een vredestichter bent. Dat we zout en licht zijn in deze kapotte wereld. Maar, zegt de Heer Jezus, het is niet de wet die een middel er is tussen God en mens, maar ik ben het. Ik breng de liefde. God is liefde. En jullie gerechtigheid, als je mij volgt, die is groter dan de fariseeën. En dan hebben we een serie gehad waarin de Heer Jezus iedere keer vertelde, de wet en leert dit. En jullie hebben dat ervan gemaakt, maar ik zeg jullie. We hebben een hele serie preken gehad over ik zeg jullie. Waarin Jezus autoriteit is en laat zien dat de liefde verder gaat dan de wet. We komen nu aan bij hoofdstuk 6. En daar gaan we van vers 1 tot 18, gaat de Heer Jezus laten zien hoe leven uit de liefde mogelijk is voor het aangezicht van God. Het gaat hier van vers 1 tot 18 over geestelijk leven. Dan krijgen we een gedeelte dat gaat over geven, daar hebben we het vandaag over. Geven, dat doe je naar elkaar. Dan gaat de Heer Jezus over bidden, dat doe je naar God. En dan gaat de Heer Jezus hebben over vasten, dat doe je naar jezelf. Dat is het geestelijke leven. En vanaf vers 19 tot 33, dan gaat de Heer Jezus hebben over leven vanuit Gods voorzienigheid. Gaat hij het hebben over rijkdom en bezit, over hebzucht en angst. Je oog is dan namelijk niet op God gericht. En vanaf hoofdstuk 7 tot het laatste gedeelte, vers 27, dat gaat over leven onder Gods oordeel. Maar vandaag gaan we het hebben over laat je oog alleen op God gericht zijn. Dat is de eerste over leven voor het aangezicht van God, het geestelijke leven. We gaan de zegen daarvoor vragen. Lieve Vader, we danken u voor uw liefde en voor uw trouw. En we danken u voor het woord. Heer Jezus, u bidt en u pleit voor ons. Ik bid om de Heilige Geest. Heer, dat ons hart, zoals Janine zei, ontvankelijk mag zijn voor uw woord. Heer, dat het uiteen mag snijden, onze eigen gedachten en opvattingen en wat het woord zegt. En Heer, dat het ons in vuur en vlam zet voor de Heer Jezus. Ons verlangen geeft naar de Vader. Ons verlangen geeft naar de Geest. Heer, dat het niet hier alleen in deze zaal blijft, maar dat we het meenemen naar huis en toepassen in ons eigen leven. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We gaan naar drie dingen kijken. Als we het hebben over Matthäus 6, vers 1 tot 4. Maar laten we het stuk eerst maar lezen. Misschien wel zo makkelijk. Matthäus 6, vers 1 tot 4. begint de Heer Jezus met een waarschuwing.
Let op.
Let op. Dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat om door mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. De series hiervoor waren, er werd gezegd, maar ik zeg jullie, de serie die we nu gaan volgen, komt iedere keer terug. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dat zie je ook in vers 6. En jullie Vader die in het verborgene ziet. Enzovoort. Dus dat is nu weer een serie die iedere keer terugkomt. Het verborgene. En dat is ook het thema eigenlijk, wat de Heer Jezus, waar hij ons toe oproept. Laat je oog alleen op God gericht zijn. En dat begint omdat er vaak een verkeerde motivatie is. We hebben liever de eer van mensen. Maar ons oog moet op God gericht zijn. En als derde, de Vader zal je belonen. De Vader zal je belonen. Het hele belonen is een beetje een ondergesneeld gedeelte in het christelijke leven. Maar het gaat om een verkeerde motivatie. Daarom begint de Heer Jezus met let op. De vorige serie was de Heer Jezus begonnen met jullie gerechtigheid moet groter zijn dan die fariseeën. En heeft de Heer Jezus uitgelegd, dit zegt de wet en dit zeg ik. En nu zegt hij, en als je het dan toepast. Dus we hebben het nu over geestelijk leven dat toegepast wordt. Maar een onderdeel van ons zondige natuur is dat we een enorm verlangen hebben naar eer en aandacht van mensen. Dat zit er gewoon in. We willen gezien worden. En dat is niet alleen negatief. Want dat heeft ook te maken dat we een mens wil bemind worden. Een mens wil horen dat hij ertoe doet, dat hij er mag zijn, dat hij geliefd wordt. Dat hebben we nodig, daar leven we van. Er is ooit in de tijd van Ceausescu in Roemenië, werden er proeven gedaan op mensen en hadden ze baby's. Hadden ze een groep baby's, die kregen alleen maar eten, that's it, en een schone luier. En er werden baby's, daar werd mee gekroeld. De baby's die alleen maar eten kregen, stierven. Een mens heeft liefde en aandacht nodig. Romeinen 3 vers 23 zegt dat door de zondeval we de nabijheid of de eer en heerlijkheid van God zijn gaan missen. We missen iets uit ons leven. Vroeger wandelde God met Adam en Eva in het paradijs. In de avondkoelte. Zat er zo mooi in Genesis. Dat zijn we kwijt. En iets wat je kwijt bent, daar ga je een vervanging voor zoeken. Dan ga je alternatieven bedenken. En we hebben onszelf gevonden. Dat is ook de kern van de zonde. Mijn ik, onszelf. En daaruit voortkomt dat we op zoek zijn naar bevrediging van onszelf. Dat mensen ons gaan eren. En dat is ook de kern van de zonde. Het aan God gelijk willen zijn. Dus dat is iets dat zit in onze oude natuur nu ingebakken. En dat kent vele vormen. Sommige mensen doen het gewoon aan publiek. Wat ik laatst gedaan heb, ik dit, ik dat. En dan, mooi hè? Nou ja, we hebben inmiddels ook een cultuur. Toen ik erover na zat te denken over de preek, heb ik dat ook wel meegemaakt. Het moment dat we tv-shows kregen en dat dan schoorvoetend zo'n directeur van een of ander bedrijf op het podium kwam. En ze even kwam vertellen, ja mensen, u ziet het goed, u leest het goed, ik geef 10.000 gulden. Wauw, dat stond hier, nou fantastisch, applaus. En zo is dat begonnen. De eer van mensen. En we gingen die mensen daarvoor prijzen, toch fantastisch zeggen, heb je het nog gehoord? Wel 10.000 gulden gegeven. En we gingen geld inzamelen en mensen wilden allemaal op tv komen. En ik wil ook wat geven. En natuurlijk is het hartstikke blij om, en dat is gewoon, geven is gewoon hartstikke goed. Maar onze zondige natuur misbruikt het weer. Van zie mij nou eens staan en die mooie cheque geven. Anderen doen het geraffineerde. Die geven een hint. Die gaan een beetje vissen naar een compliment. Ken je dat? Misschien maken we ons allemaal wel eens schuldig aan dat je een voorzetje geeft en je hoopt dat die ander hem inkoopt. Van, ja, heb jij laatst voor die en die dan? Zo, nou wat goed van. Ja, het was niets. Ken je het? We doen het allemaal. We maken ons er allemaal schuldig van. De een is zo egoïstisch of zo narcistisch als de pest. En die staat het gewoon te roeptoeteren en de ander doet het geraffineerd. Maar we doen het allemaal. Ook ik. Het lastige van dit gedeelte is dat de Heer Jezus in 5 vers 16 had gezegd. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En denk je toch, wat wil hij nou? Er is verschil tussen goed doen en natuurlijk als je goed doet, het valt op. Maar de vraag is, hoe? De vraag is, doe je het voor jezelf of doe je het als vanzelfsprekend? Vanuit de liefde van God. Dat je gewoon iets doet voor een ander. En natuurlijk valt dat dan op. En als iemand zegt uit zichzelf, joh, leuk dat je dat klusje gedaan hebt. Ja hoor, is goed. Dat is prima. Een compliment. Daar zijn we ook blij mee. Maar er moet balans zijn. Het gaat tenslotte om je hartsgesteldheid. En daar gaat het om in de bergreden. Daar gaat het in de hele Bijbel om. Als je het hele Oude Testament leest, is het summum dat God zegt, iedere keer roep ik op tot bekeren. En het loopt uit op een fiasco. Want bekeren helpt niet. Als wij nu gaan roepen, en als ik nu zou oproepen, bekeer je, want het Koninkrijk van God komt, dat helpt geen moer. Als bekeren letterlijk je omkeren is en het goede gaan doen, ja, dat kunnen zondige mensen helemaal niet. Dat kan iemand met een verrot hart helemaal niet. Dus er staat wel, gaat wat aan vooraf. Wat hier gebeurt is, de Heer Jezus roept geloof op. Vertrouwen. Dat is wat we doen. We geloven in de Heer Jezus. Als het om eigen kracht ging, dan zou de bergreden, als je al een minderwaardigheidscomplex had, dan zou je hem helemaal hebben. Dit kunnen we niet. Maar wij vertrouwen, wij geloven in de Heilige Geest. Wij geloven dat de Heer Jezus nu bij de Vader zit en voor ons bidt en pleit. Wij geloven dat Hij weet wat we doormaken, omdat Hij kan invoelen, omdat Hij zelf dit leven geleefd heeft. Geloof gaat eraan vooraf. En door het geloof keren we ons om. Het Oude Testament kwam tot het summum. De mens heeft een nieuw hart nodig. En daar is waar de Heer Jezus het over heeft. Een nieuw hart waar de geest van God in leeft. De geest die de Vader met jaloersheid begeert. Een zekere Bruce heeft eens gezegd, laat zien wat je geneigd bent te verbergen en verberg wat je geneigd bent te laten zien. En ik denk dat dat een beetje de strekking is. Wat de Heer Jezus hier wil zeggen. We moeten niet op zoek gaan naar de eer van mensen. Dan ben ik als bij het tweede punt. Laat je oog alleen op God gericht zijn. Spreuken 19 vers 17 zegt, wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heer. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. En dat is eigenlijk ook wel wat hier staat. Wanneer je aalmoezen geeft, zegt de Heer Jezus in vers 2. Geloof maar dat God je mensen op je pad brengt aan wie je goed kan doen. Want liefde betuigen is omzien naar weduwe en wezen. God geeft jou gaven door de geest, zodat hij ook mensen op je pad kan brengen aan wie je die gaven kan toepassen. En dat kan geven zijn, maar dat is hier een aalmoes, dat is geld, maar dat kan ook tijd zijn. Geven kent vele vormen. Daar wordt God blij van. We zijn aan elkaar gegeven. Dus de Heer Jezus zegt en moedigt aan dat als je eigenlijk geeft, hè, dan leen je aan de Heer. Het is goed om te geven. Gul om te geven. Het is opbouwend. Het is genade. God geeft zomaar omdat hij goed is. Romeinen zegt, een mens komt tot geloof omdat God goed is. Het is Gods goedheid die mensen tot geloof brengt. De vraag is hier, wiens eer vinden we nou eigenlijk belangrijker? Die van God of van mensen? Dat is de kern. Als we geven tijd, energie, geld, wiens eer vinden we dan belangrijker? Die van God of van mensen? Het gevaar ook is, als we bewust zijn met wat we geven. Je doet iets voor een ander, of je geeft wat aan een ander. Daar werkt toch ook zelf rechtvaardiging in de hand. Van, ah, heb ik toch wel weer goed gedaan. Nou, om dat te voorkomen, zegt de Heer Jezus, als je dan geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Mijn rechterhand doet iets en mijn linkerhand heb er geen idee van. Dit is humor. Het is een bepaalde manier van spreken en wij missen het gauw. Wij denken dan, als we vaak de Bijbel lezen, in opdrachten, wat moet ik nu weer doen? Weet je? Maar hier is de Heer Jezus, die is in gesprek en die zegt daarbij, het moet zo zijn dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. En ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Door hetzelfde brein gestuurd. Het gaat hier niet om logica, het gaat hier om een gevoel wat de Heer Jezus over wil brengen. Een houding, dat je iets doet zonder dat je wat terugverwacht. En de kern zit hem in het verborgene. Dat is de essentie van geestelijk leven. Verborgene. Bidden doe je in het verborgene. Ons geestelijk leven speelt een groot deel in het verborgene. Intimiteit tussen jou en God. In dat domein hoort het thuis. Als je dus iets doet voor die ander, dan zegt de Heer Jezus nu even als leerlingen onder elkaar, dat is iets tussen jou en de Vader. En mij. En de Geest. Het is verborgen. Dat hoeven anderen helemaal niet te weten. En ze hoeven er al helemaal niet om te prijzen. Het is fijn als ze het zien en dat ze even zeggen, joh, top dat je dat gaat. Is goed. Maar we doen het er niet voor. Het is ten diepste de liefde van God die we uitwerken. En er was nog wat in het verborgene. In de prekenserie hiervoor, over vijandschap. Weet je het nog? Iemand die je slaat, iemand die je beledigt. Dan gingen we bidden en dan gingen we die ander niet aanrekenen. Jezus heeft ons voorgeleefd toen hij aan het kruis hing. Het eerste wat hij zei, Heer, reken het ze alsjeblieft niet aan. Die mensen hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Reken het ze niet aan. De Heer Jezus wil dat wij op die manier gaan leven, omdat wij leven vanuit totale vergeving. Totale vergeving. En dat vergeten we nog wel eens. We zijn een kind van God, geliefd door de Vader. We leven vanuit de liefde, vanuit genade. Totale vergeving. We zijn vergeven. We zijn overgegaan van de dood naar het leven. Als we avondmaal vieren, dan vieren we het leven. Dan vieren we dat er een enorme prijs, ik zou bijna zeggen, en ik zeg het met respect, een godsgruwelijke prijs betaald is. Voor de verlorenheid van de mens. Een mens die verloren is en op weg was naar de hel, naar de eeuwige, totale afwezigheid van God. Totaal overgeleverd aan zichzelf. Dat is zoiets afschuwelijkwekkends, daar heeft God zo'n enorme prijs voor betaald. Daar heeft God zichzelf voor gegeven. Jezus heeft zichzelf gegeven. Als je dat beseft, en dat beseffen we vaak niet, dat je in totale vergevenheid, dat je hebt triljarden schuld en dat wordt in één keer weggewaaid. En sterker nog, je krijgt nog de zegen ook van de Heer. Dan is het geheim van de Heer Jezus, als je met mij gaat wandelen, als de Heilige Geest de ruimte krijgt in je leven, dan ga je vijanden niet meer aan, dan ga je net als mij bidden, Heer vergeef het hen. En dat is een groeiproces. Daar moet je naartoe groeien. Daarom is het ook karaktervorming. Daarom is het ook een proces waar we leven lang mee bezig zijn. Eerst moeten we al accepteren dat we het niet kunnen. Soms denken we weer dat we het kunnen en ontdekken we weer dat we het niet kunnen. En dan moeten we barmhartigheid tonen. En uiteindelijk het verlangen naar vrede voor de medemens. Dit is groeiproces. En geestelijk leven hierin is, en aangezien de Heer Jezus ermee begint voor het geestelijke leven, wij zijn zo geneigd om zelf in de picture te staan. En de Heer zegt, neem mijn hartsgesteldheid. Als je vergeven bent, dan doe het in het verborgene. Je bidt voor je vijand in het verborgene, maar ook je hele andere geestelijk leven is in het verborgene. En de Vader zal je belonen, dat is het derde punt. De vraag is in dit gedeelte dan ook niet of je beloond wordt. Wat we ook doen in dit leven, je wordt beloond. Maar de vraag is, door wie? Is het door je medemens of is het door de Vader? Daar gaat het om in dit gedeelte. En jullie Vader die in het verborgen niet, zal je ervoor belonen. Nou, dus belonen is altijd een lastpunt. Het heeft dat gevoel van ja, wacht eens even. Moet ik dan gaan werken? Nee. Het zit zo. Jezus heeft iets voor ons gedaan. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. Dit is wat hij voor ons heeft gedaan. Dan ben je gered, uit genade. Voor eens en voor altijd. Mercy and grace. Hij heeft het gedaan. Je bent een kind van God. Van de dood ga je naar het leven. Maar dan heeft God het verlangen, hè, net als de zondares die overspel gepleegd had. Je bent gered, maar ga heen en zondig niet meer. Dat gedeelte, het niet meer zondigen, het op Christus gaan lijken, dat is vervolgens wat de Heilige Geest in ons gaat doen. Dat is het geloof wat je ontvangen hebt, wij hebben het geloof van Christus. Dat gaan we uitwerken. De gaven die we hebben, de liefde van God gaan we uitwerken in ons leven. Ons karakter gaat gevormd worden, dat is de bergreden. Daar hebben we het over. En de derde fase van gered worden is uiteindelijk wat God aan ons gaat doen. Dan een verheerlijk lichaam krijgen bij de opstanding der doden. Dan is de verlossing voltooid. We zitten hier in het middengedeelte. Wat hij door ons heen gaat doen, dat is geen verdienen. Dat is je geloof uitwerken. Ons behoud is dus geen beloning, dat is genade. Maar God wil wel belonen, want dat is zijn karakter. Als je Jezus volgt, dan word je beloond. En de bergrede is ook de plaats waar dat voor het eerst hoort in het Nieuwe Testament. Een bepaalde manier van leven brengt God zegen, geluk voort. Hey, begonnen daar de zaligsprekingen niet mee? Gelukkig. Wie nederig van hart zijn, gelukkig de treurende, gelukkig de zachtmoedige. Zijn geestelijke beloningen die de Heer geeft. En God, Jezus, wil er naartoe werken. En dat vertelt hij tegen zijn discipelen. Wat ik al zei, om uiteindelijk de bruid, waarvan hij het hoofd is, al die gelovigen uit alle volken, taliën en natiën, uiteindelijk voor God de Vader brengen. De verlossing van de mens is ook het plan van de Vader geweest. Al zo lief had God de Vader staat. En de Zoon was bereid om te gaan en de Geest maakte alles mogelijk. Heel Gods wezen is erbij betrokken. En het doel is dat er een bruid voor God staat die onberispelijk is. En alles wat we gedaan hebben in dit leven, daar zal openlijk gezegd worden, goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Een slaaf zegt eigenlijk gewoon, ik ben afhankelijk van Jezus. Het is een term. In het Bijbelboek Openbaring lees je er ook over dat als je beloond wordt en je krijgt, hè, dat is een symbool, een kroon op je hoofd, dat je eigenlijk verbouwereerd staat. Dat is dat je rechterhand iets doet en je link niet weet. Dat je zegt, maar ik een kroon hier? Ja, omdat je mij de ruimte gegeven hebt door je leven. Ja, maar Heer, dan heb u het toch gedaan. En we pakken die kroon en we werpen het aan de voeten van dat lam. Joh, alle eer aan u, Heer. We moeten niet gekker worden. Maar in die zin, de Vader wil ons belonen. De Vader zal uiteindelijk, als we dadelijk opstaan in een nieuw lichaam, zitten we aan de tafel bij de Vader. En hij bedient. Ik heb hier wel eens over gepreekt. Het is bijna godslasterlijk als je erover nadenkt. dat ik die een zondaar was, dat ik gered ben door het volbrachte werk van Christus. En dat hij mij zijn kostbare geest geeft. En dat ik met hem mag gaan wandelen. En dat hij mij gaven geeft en de liefde laat groeien in mijn hart. En mijn karakter verandert. En dat hij dan ook nog eens zegt, dat heb jij goed gedaan. En ik kom aan de tafel en we hebben een maaltijd met elkaar. Ja, dat gaat toch je verstand te boven. De Heer Jezus sprak heel veel over belonen. Die moet je maar eens op gaan letten. Hoe vaak hij het zegt over het belonen. En eigenlijk zegt de Heer Jezus, als je beloond wil worden, laat je oog daarom op de Vader gericht zijn. De Vader, de initiatief nemen. Eigenlijk zegt Jezus dat eer van God de Vader ontvangen is het wachten meer dan waard. Dat is de vraag voor ons vanochtend. Gaan we voor korte termijn succes, eer van mensen, als je kunnen roemen, wat fantastisch, kijk eens wat die allemaal gedaan hebben. Of doen we in het verborgene, gewoon ons werk. Niet te veel poeha, het is fijn als iemand het merkt of opmerkt. En als vijanden ook nog lastig zijn en doen, we gaan voor ze bidden, we vergeven ze. We betonen ze de liefde, we hebben ze net zo lief als dat de Heer ons lief heeft. Dat karakter, dat is wat een belofte, dat is zover wil God ons brengen. Dat je karakter gevormd wordt, dat de liefde de ruimte krijgt. En dat we niet voor korte termijn succes gaan, maar voor lange termijn. Onze oog is gericht op de Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Daar beginnen we mee. En de rest. En uiteindelijk brengt dat ons, als we daarop wachten, als we dat geduld hebben, dan kom je bij 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het is zoals het geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien. Niemand heeft het gezien. En wat geen oor heeft gehoord. Niemand heeft het gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. We kunnen het niet bedenken. We kunnen het gewoon niet bedenken. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Wauw. Ik kon dit leven al niet bedenken. En alles wat wij ook bedenken zijn altijd afgeleiden van wat we nu zien en wat we gehoord hebben. Plakband is een beetje lijm van vloeistof die we in de natuur aantreffen. Iets wat plakt. Al onze uitvindingen. Een helikopter is een springhaan. Weet je, al onze ideeën halen we uit de natuur. En we verzinnen er nog eens een beetje zo en we fluffen het wat op en we zijn er nog trots op ook. Zelfs onze ideeën zijn geleend. Maar er komt een moment, als we ons verheerlijk lichaam krijgen en we voor God staan, dat we iets zien, dat we iets horen, dat we iets waarnemen. Nou, ik zou bijna zeggen, je bek valt ervan open. En we hebben het nooit kunnen bedenken. Ik denk dat we dat sowieso niet weten van het evangelie. Het evangelie is zo groot, gaat zo diep, is zo rijk. Dat gaat alle verstand en alle rijkdom van de wereld erboven. Alle eer en aanzien. De hoogte, de diepte, de breedte van het evangelie is enorm. Het is enorm. We vatten het nog niet. Maar als we voor de Heer staan en Jezus presenteert ons aan de Vader, dan maken we iets mee. Wat geen oog gezien heeft, wat niemand gehoord heeft. En vandaag is de vraag, durf je dat avontuur met mij aan, zegt Jezus. Durf je te kiezen voor de verborgenheid, zoals ik mij terugtrok in de Olijfberg en daar het aangezicht van mijn Vader. Ben je bereid om wat eerder op te staan, om het verborgen aangezicht van de Heer te zoeken? Ben je bereid om daar tijd voor vrij te maken? Dat je in stilte voor de mensen bidt, voor de zieken, voor de zwakken, voor je vijanden, dat je vraagt om vergeving en dat je hoopt dat ze niet ten ondergaan hun eigen stommiteiten, maar dat ze gered zullen worden voor tijd en eeuwigheid. Ben je bereid om die verborgen weg te gaan? Ben je bereid als je eruit gaat en je doet dingen in tijd, energie en geld, om dan maar gewoon je mond over te houden en het in het verborgen bij de Vader te brengen en de Vader te bedanken dat je de zin in kreeg en dat je de energie kreeg? zijn wij bereid die weg te gaan. Hier zit de wereld niet op te wachten. Echt niet. Daar is de hele Nashville-verklaring helemaal niks bij. De hele bergrede is één grote aanklacht tegen deze wereld. Met al zijn verlokkingen en gaan we voor het verborgene. Laat ons oog alleen op de Vader gericht zijn. Doe je mee? Amen. We gaan bidden. Lieve Vader, wat is het woord toch rijk? En Heer, wat is het woord toch soms ook moeilijk? Heer, als we op onszelf zien, Heer, dan schieten we zo tekort. Maar dank u wel, Heer, dat u ons uitnodigt om uw aangezicht te zoeken in het verborgene. Heer, dank u wel dat u uw Heilige Geest gegeven hebt. Dat u kracht geeft, dat u het verlangen geeft, Heer, om te bidden. Het verlangen geeft, Heer, om te geven, tijd, energie, geld. En Heer, dat u mensen op ons pad brengt, aan wie we dienstbaar mogen zijn. En net als Christus de onderweg mogen gaan. Dank u wel, Heer, dat we mogen sterven aan onszelf. Zodat u meer zichtbaar wordt in ons leven. Het is een pijnlijke en moeilijke weg en niet altijd leuk. Maar het is meer dan het wachten waard. Vader, als we zo naar de wereld kijken, Heer, die zo in beweging is, oorlogen, geruchten van oorlogen, Heer, onze broeders en zusters die vermoord worden om uw naam, die verdrukking lijden, de honger, de nood, de tsunami's, Heer, alle ellende die er op de wereld is, Heer, en als we naar het Bijbelboek Openbaring krijgen, dan krijgt dat toch wel apocalyptische trekjes, dat het misschien al zover is. Heer, maar ons oog is op u. We willen het van u verwachten. En zolang het nog dag is, Heer, willen we in het verborgene gewoon ons werk doen. Licht en zout zijn in een wereld die kapot gaat aan zichzelf. Vader, laat uw kinderen openbaar worden, Heer, in dit leven. Wilt u ons gebruiken? Heer, wat we eigenlijk bidden, Heer, is dat u die doden levend maakt. U die dingen tot aanzicht roept die niet bestaan. U kan dat allemaal. Wilt u die kracht, Heer, die geest... Wilt u die vrijzetten in ons leven? Dat hoe klein we hier zijn als gemeente, Heer, dat we erop uit zullen gaan. Zonder eer, gewoon in het verborgene en dienen. Deze maatschappij dienen, Heer, waar zoveel pijn, verdriet is, waar zoveel verlorenheid is. Heer, en laat ons oog daarbij op u gericht zijn. Zodat er een oogst is, een bruid staat, Heer, die zo groot is, die niemand tellen kan. Heer Jezus... Voltrek het werk in ons. Kom ons tegemoet. In Jezus' naam. Amen.